In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze trouwdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Fijn dat we hier mogen zijn, bruidspaar, familie, gemeente, voor de kerkelijke huwelijksbevestiging van Koen en Danielle. Heel dankbaar dat het zover mag komen en dat jullie de zegen van de Heere in zijn huis willen vragen. Wij beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1 en vers 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Bruidspaar gemeente, als wij verlangen in de kerk te trouwen, dan doen we dat hopelijk in geloof. En daarom willen we ook in jullie trouwdienst belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk. En daarna zingen het bekende vers uit Psalm 146 vers 3. Zalig hij, zalig zij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 3. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu eerst om de zegen van de Heere over deze eredienst. Heere, wij mogen buigen voor u hier in de kerk. En straks zal het bruidspaar knielen voor u hier in de kerk. En in die houding komt uit, als het goed is, dat we uw hulp, uw zegen, uw genade nodig hebben. En dat we die bij u zoeken en van u verwachten. Heere, dat is een wonder. Daar vragen we niet vanuit onszelf om, dat zijn we kwijt. Maar u wilt het werken door uw geest en door uw genade. En wat rijk als dan jonge mensen, mensen van deze tijd, toch die stem van u hebben gehoord en ermee willen rekenen. En daarom net man en vrouw geworden voor de wet, willen knielen voor u en onder u. Dat is groot, Heere. Laat dat ook van binnen zo mogen zijn. Dat werkt u toch in het leven van al uw volk en kinderen. Dat wij dat ook mogen kennen persoonlijk. Want dat moet je niet alleen op de trouwdag doen. Dat moet geleerd worden je leven lang. En verdiept worden, zoals de Heilige Geest dat om Jezus wil uitwerkt. Dat we zo samen mogen zijn, Heere, zegen het bruidspaar heel bijzonder met de wederzijdse ouders en grootouders. Fijn dat ze dit mogen beleven. En alle die er getuigen van zijn, mensen die misschien nooit naar de kerk gaan, dat ze iets van het geheim van de kerk, of liever van de God van de kerk, mogen leren kennen. En als wij wel kerkelijk aangesloten zijn, dat is een zegen. Laat het dan niet alleen een uiterlijke kwestie zijn, maar dat er echt een ontmoeting heeft plaatsgevonden. Als een arme zondaar in onszelf, met die rijke Christus, die zijn volk en kinderen van die rijkdom wil uitdelen. Heere, dat we daar iets van mogen kennen, veel van mogen kennen, steeds meer van mogen leren kennen. Wilt u zo in ons midden zijn, op de preekstoel, op de orgelbank en bij de blazer en zeker vooral met het bruidspaar en hun gasten en met de mensen thuis. Gedenk ons, Heere, open uw hart, Open uw woord en leg ons hart daaronder open. In dat tere, intieme contact van de ontmoeting met niemand anders dan de levende Christus. Tot uw eer, tot zaligheid van uw volk en tot verwondering over zoveel goede gaven. Hoor ons om Jezus wil uit genade. Amen. Ik lees twee gedeelten uit Gods woord. Eerst uit Johannes 2, vers 1 tot 11. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. En Jezus zei tegen hen: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als beginsel van zijn tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. En dan lees ik ook uit het Nieuwe Testament het hooglied van de liefde. Uit 1 Korinthe 13. Een aantal verzen waarvan er ook een paar op de trouwkaart van Koen en Danielle staan. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Amen. Wij zingen nu voorafgaande aan de trouwpreek eerst die bekende verzen uit Psalm 25. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend en wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en even goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, de versen 2 en 6. Wij zingen straks na het amen van de preek de belijdenis uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. En de tekst voor jullie trouwdienst, Koen en Danielle, is genomen uit Johannes 2, vers 5. Het slotgedeelte, woorden van de moeder van de Heere Jezus. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Bruidspaar, wederzijdse ouders, grootouders, familieleden, gemeente. Dan is het zover. 10 juli 2014, jullie trouwdag, Koen en Danielle. Heel bijzonder. Ik heb het de laatste jaren eigenlijk een beetje zien ontstaan, hè. Dat is fijn dat je catechisanten die krijgen een oog en hart voor een jongen. En dan zie je dat groeien. Twee eigentijdse jongelui uit christelijke gezinnen. En dat gaat in vriendschap, verkering. En op laatst zijn ze het dan eens geworden. En dan melden ze zich, wij zouden wel graag willen trouwen. En zou u ons dan ook willen trouwen in de kerk? Dat is toch heel bijzonder. Want dan wil je rekenen met de Here die voorgaat. En dan wil je persoonlijk en samen in het spoor van de Here gaan. En daarom heb ik opgegeven straks om te zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. Jullie zijn al man en vrouw, een twee-eenheid. Hè? Maar het blijft ook heel persoonlijk. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat moet je leren. Dat moet je krijgen. Dat wil de Heere geven. Het spoor staat er al sinds het volbrachte werk van de Heere Jezus. En jij en jullie mogen daarin gaan. Het feit dat je dat graag wilt doen, dat is genade van de Heere. En daarom is het ook veelzeggend, bruidspaar, dat je als een van je eerste dingen in je huwelijk samen naar de kerk komt om daar de zegen van de Heere te ontvangen. En in de kerk, daarin gaat het uiteindelijk niet om het bruidspaar, dan gaat het niet om de dominee, maar dan gaat het om het geheim in de Heere Jezus. En eigenlijk is 1 Korinthe 13 ook vol van de Heere Jezus. En Johannes 2 past daar heel goed bij, want Johannes 2, een bruiloft nog wel, is vol van de Heere Jezus. En daarom schrijf ik er als thema boven deze preek, de bijzondere gast op het huwelijksfeest. 3 gedachten. De nodiging van Jezus, het werk van Jezus in de tweede plaats, en in de derde plaats de zegen van Jezus. Ik herhaal. De bijzondere gast op het huwelijksfeest. En een gast met een hoofdletter, hè. Ten eerste de nodiging van Jezus. Ten tweede het werk van Jezus. En ten derde de zegen van Jezus. Wij hebben in de gesprekken die we gevoerd hebben vooraf, bruidspaar, er ook achter mogen kijken dat er heel wat georganiseerd moet worden. Heel het huis moet klaar en de uitnodigingen moeten verstuurd en de bruiloft moet voorbereid worden. Dat kun je natuurlijk in handen geven van ceremoniemeesters, maar je houdt zelf ook een vinger in de pap. En als je dan de gastenlijst bekijkt, dan is het, staat die erop en heeft die wel een kaart gekregen en zou die komen? En weet je wat nou zo bijzonder is, hè? Hier op die bruiloft in Kana, dat de moeder van de Heere Jezus genodigd is, waarschijnlijk ook met haar andere zoons en de discipelen, en dat de Heere Jezus genodigd is. En als je in de kerk wilt trouwen, dan is dat eigenlijk dat je beseft dat het niet buiten die nodiging van de Heere Jezus om kan. En dat is groot, mensen, dat je dat. We hebben daar ook fijn en teer over kunnen praten met elkaar. Het kan niet zonder de Heere. We zijn dat van nature kwijt, maar Jullie zijn christelijk opgevoed, dat is niet altijd een garantie, maar het is nog fijn dat je dat toch overneemt, dat het niet zonder de Heere kan gaan. En weet je wat nou zo groot is? Als je door genade de Heere ook op de gastenlijst mag zetten, hè? Met eerbied bedoel ik dat. Als je hem uitnodigt, dan komt hij ook. Bijzonder, hè? Want het is de Heere helemaal niet ons verplicht. Wij zijn van God afgegaan, dus de Heere zou helemaal niet naar ons toe hoeven te komen als die op zijn rechten ging staan. Maar de trouwtekst en het trouwgedeelte, dat openbaart nou dat waar je de Heere uitnodigt, daar komt hij. Bijzonder, hè? En daarvan zingt 1 Korinthe 13. Want die liefde, dat is maar niet liefde tegenwoordig zoals het in de wereld voorkomt en helaas ook wel eens in de kerk. Ik moet aan mijn trekken komen. En kom ik niet aan mijn trekken, nou dan voor deze een ander. Zo gaat het tegenwoordig vaak. Nee. Die liefde in 1 Korinthe 13 die daar bezongen wordt, dat is gevende liefde. Dat is goddelijke, gevende liefde. Dan kijk je God in het hart. Dat hij nou van eeuwigheid af op zondaren gerekend heeft. En dat hij ze niet over heeft voor de eeuwige dood, maar dat hij met ze naar het feest wil. Het bruiloftsfeest van het Lam. En het feit dat de Heere Jezus nou op dat huwelijksfeest in Cana tegenwoordig is, dat is er nou een bewijs van dat God je niet kwijt wil. En dat de Heere je mee wil nemen, bij de hand wil nemen, bij het hart wil pakken en zo met je de toekomst ingaan, bruidspaar. Dat moet je persoonlijk leren, ik zei het al, en je moet het ook samen beoefenen. En daarom, jullie zijn hier in de kerk op je trouwdag, de nodiging van de Heere Jezus, waar die genodigd wordt, daar komt die ook. Mag u het kennen? Weet u ervan dat u de Heere persoonlijk hebt leren nodigen in uw leven? Dat doe je niet vanzelf, hè? Maar waar je het doet, ook al in alle gebrek, daar komt hij en ontfermt hij zich midden in de nood. En daarom heb ik boven de preek gezet, hij is de bijzondere gast op het huwelijksfeest. De nodiging van de Heer Jezus, glorie voor zijn grote naam. Waar hij genodigd wordt, door wie ook, ouder of jonger, door een bruidspaar of een alleengaande, daar komt hij. En dan kom ik bij het tweede, zo heel mooi. Als die moeder Maria heeft hem natuurlijk grootgebracht en moeder Maria moest leren dat dat niet maar haar zoon was, hè, dat blijkt hier ook in dit gedeelte, maar dat het haar zaligmaker was. Maar ze zegt heel trefzeker tegen die mensen van die het feest organiseerden, wat hij u ook zeggen zal, doet dat. Daar zit achter, de Heere Jezus die kan wel eens dingen zeggen waarvan je denkt, nou moet dat nou? Waarom moet ik nou naar de kerk? Nou, ik moet niet naar de kerk, maar als ik bij die bruidsstoet van de Heere Jezus hoor, wil ik graag naar de kerk. En daarom zitten jullie hier. En dan kan de Heere Jezus wel eens dingen zeggen waarvan je met je verduisterde verstand denkt, nou, ik snap er helemaal niks van. Ja, dat geeft niet de doorslag. Ik hoop het tenminste niet. Want de Heere is God. En hij is maar niet alleen gast op dat feest. Eigenlijk is dat nog een zwakke uitdrukking, al schrijf ik het met een hoofdletter. Hij is de Heere van het feest. Ja, u denkt misschien bij uzelf, wie wil nou de Heere Jezus niet op het feest hebben? Stel je nou voor, bruidspaar, dat je, met eerbied zeg ik het, dat de Heere Jezus hier lichamelijk op jullie feest zou zijn, in de kerk zou zijn. Nou, dan zou je morgen op alle landelijke kranten op de voorpagina staan met een foto. Wie wil dat nou niet, de Heere Jezus op zijn feest? Ja, maar je moet er wel op letten dat dit de eerste keer is in Johannes 2... dat de Heere Jezus openlijk optreedt. Dus hij had nog helemaal geen wonderen gedaan. Geen doden opgewekt, geen brood vermenigvuldigd, geen zieken genezen, geen kinderen gezegend. Hij was nog eigenlijk een beetje de grote onbekende. Maar ze hebben hem toch uitgenodigd, waarschijnlijk hebben ze hem gekend, omdat ze van hem hielden. Kijk, je moet de Heere Jezus niet uitnodigen omdat hij dan wel eens cadeautjes kan geven. Dat doen veel mensen tegenwoordig nog. En als de Heere Jezus dan geen cadeautjes geeft, dan houden ze het gauw voor gezien. Dan hoeven ze zo'n Jezus niet. Nee, je moet de Heere Jezus uitnodigen niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. En dan ga ik even weer terug of verderop naar 1 Korinther 13. Hij is de zondaarsliefde van God in eigen persoon. En als hij dan op het huwelijksfeest in Cana en ook op jullie huwelijksfeesten wil zijn, dan bedoelt de Heere Jezus uiteindelijk dat hij die liefde van God nou wil geven in je hart en laten zien, ook in de concrete dingen van een fijne relatie. Van liefde en geluk en trouw en gezondheid. En al die dingen waar we van mogen genieten. Grote stad, hè? Ja, dan zeg je, ja, maar Cana, hè? Cana, dat ligt helemaal in het noorden. Het is geen bruiloft in Jeruzalem, maar Cana. Ja, Cana, waarom Cana? Ja, nou, Jezus komt niet met vliegend vaandel en slaande trom om de voorpagina van de krant te halen, met eerbied gesproken. Nee, hij komt daar in de stilte van het Galilea der heidenen met de bedoeling om nou in die bruiloft te laten zien dat wij eigenlijk vanaf de schepping ook getrouwd waren door God. Adam en Eva waren eigenlijk de bruid en God was de bruidegom. Maar door de zondeval is er zo'n diepe echtscheiding gekomen dat we God kwijt zijn. En daarom al die nadigheid in de wereld. Mensen zetten tegenwoordig de Heer in het beklaagde bankje. Maar dat is alleen maar een bevestiging van je eigen zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En nu komt de Heer Jezus op een bruiloft, een beetje in het onbekende land, hè, dat de pers er niet meteen over zal vallen, om nou te laten zien, hè, dat hij in die bruiloft zondaren weer wil maken tot zijn kinderen. Daar begint Jezus. En zo eindigt het in Openbaring ook. Hè. Ik noemde het al in de inleiding. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft, tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Bijzonder, hè? Dat de Heere nou zo zich openbaart en dan is daar opeens de wijn op. Het zal je toch gebeuren dat er op je trouwdag iets ontbreekt. Dat het feest in het water valt. En dan echte moeder, hè, die Maria. Echte moeder, dat is heel herkenbaar, hè, voor moeders en voor oma's en misschien ook wel voor vaders. Ze gaat naar de Heer Jezus toe, want ze wist natuurlijk wat ze aan hem had. De wijn is op. Dat kun je toch niet maken op de receptie. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? He, dat is weer die oefening dat Maria moet leren dat de Heer Jezus een zaligmaker is en niet alleen maar haar zoon. Maar ze snapt het, hè? Want ze zegt tegen de leiders van het feest, wat hij ook maar zal zeggen, doe dat. Prachtig, hè? En dan komt dat wonderlijke bevel dat ze die watervaten die voor de reiniging waren, naar het gebruik van de Joden moeten vullen met water tot bovenaan toe. En proef er nou maar van. En die ceremoniemeester die proeft ervan. En dat is kwaliteitswijn. Ze dronken daar andere wijn in het Oude Oosten dan tegenwoordig. Maar ze proefden toch, dat is kwaliteitswijn. Waarom bewaart u nou het beste voor het laatste? Je kunt beter eerst de goede wijn op. Nee. Dat is de aardse manier van doen. Waaraan je verslaafd raakt. Hè? En dan proef je op laatst niks meer. Dan raak je verslingerd van God af. Maar die liefde die van boven komt, die doet het net andersom. Die maakt water tot wijn. Ik heb wel eens gehad dat de kinderen Een hete zomerdag en dan kwamen de kinderen thuis. Papa, mama, ik heb zo'n dorst. Nou, drink maar wat water. Ach, gewoon water. Ze wilden wat anders hebben, hè? Gewoon water. Ja. Nou, dat betekenis van dat water hier, dat is dat de Heere een verdieping geeft aan het gewone leven. Een vreugde, de wijn die het hart verheugt, hè, zegt de Bijbel. Een vreugde geeft aan het gewone leven, in de ontmoeting met hem. Dat is het geheim, hè, dat is het heilgeheim. En daarom die bijzondere gast op dit huwelijksfeest. Het gewone maakt hij bijzonder. Het dode maakt hij levend. Het zwakke maakt hij sterk. Het onaanzienlijke geeft hij aanzien als hij er zich over ontfermt. O mensen, wat hebben we dat toch nodig? Bruidspaar, wat heb je dat ook nodig in je huwelijk? Dat nieuwe leven, dat wij kwijt zijn, maar dat de Heere verworven heeft. En daar heeft die gast op dit huwelijksfeest zo voor geleden en zo voor gestreden. En daar heeft deze Heere Jezus zijn hoofd en zijn ziel onder gebogen. Toen aan het kruishout de vloek van zijn vader over hem kwam. En toen de schuld van Gods volk verzoend moest worden in zijn kostbaar bloed. En hij er zo bereid toe was. Dat moet hier nog gebeuren in Johannes 2. Maar 1 Korinther 13 zingt ervan. Dat is gebeurd. En als de Heilige Geest dat aan je hart toepast, daar word je een heel ander mens van. Daar word je een heel ander mens van. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde die pronkt niet met zichzelf. Ze doet niet gewichtig, nee. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet naar haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de gerechtigheid, over de waarheid. Eigenlijk is dat de gestalte van die Christus. Die bruidegom, die hoofdgast op dat feest. Nou, jullie trouwen vandaag, bruidspaar. En de hoofdgast, de Heere, is de belangrijkste gast. De Heere is de eerste als het goed is in je huwelijksband. En dat is niet alleen op je trouwdag zo. Maar dat is hopelijk al de dagen van je leven zo. Hij doet zijn werk. Je knielt straks, altijd heel mooi vind ik, dat jonge mensen hier knielen en de zegen krijgen van de Heere. Maar mogen jullie ook in je huwelijksleven een knielend leven blijven leiden. En dan is dat is de houding van, Heere, wij hebben het niet. Wij moeten het ontvangen. Maar wij geloven dat u het geven kan en wil. En dan ben ik bij het derde. Van die gasten, die zegen... van de Heere Jezus. Hè? Ja. Er staat zo mooi. En ik heb het ook zo gelezen uit de HSV. Het 11e vers van Johannes 2. Dit heeft Jezus gedaan als beginsel van zijn tekenen. Het begin, het was ook al het eerste teken hoor. Het was ook het eerste teken. Maar er staat eigenlijk in het Grieks principe. En dat principe is belangrijk voor het verstaan van de tekst. Want het is als zuurdeeg, hè? Dat trekt heel het brood door. En daar krijg je een mooi brood van. En zo is het hier ook. Dat de Heere Jezus nou dat gewone water maakt tot wijn die het hart verheugt. Dat is het principe van zijn werk. Bijzonder, hè? En nou komt het erop aan dat we dat leren. Dat wonder, dat er nog echte liefde is. En dan niet liefde die aan zijn trekken wil komen, maar liefde van God uit om Jezus wil in het hart van een zondaar. Daar word je een ander mens van. Daar word je een mens van God van. En ik zei het al in het eerste punt ook, dat moet je heel persoonlijk blijven leren.
Koen en Danielle.
Maar je moet er samen ook elkaar tot een hand en een voet in zijn. En zo willen jullie ook achter de Heere aan. Dat moet je leren en als je dat ook eerbiedig leert en gehoorzaam doet, dan wil de Heere ook verdiepen wat hij zelf werkt. Dat begint in de binnenkamer. En dat begint in de teerheid van de omgang met de Heere heel persoonlijk. Je krijgt straks een huwelijksbijbel, laat dat het richtsnoer mogen zijn. In alle aspecten van je huwelijksleven en van je maatschappelijk bestaan. Het begint in de binnenkamer. Heel teer en heel persoonlijk. Wat krijg je de Heere Jezus dan nodig? Hè? Wat heb je hem dan lief? En wat ga je dan in de stille omgang in het geloof met de Christus ook meer in hem zien? En ook meer van hem begrijpen als hij zegt, dit niet, maar dat wel. He, Maria zei toch, wat die ook tegen u zeggen zal, doet het. Dus dan, je mag je verstand goed gebruiken hoor, maar als het om de overgave aan deze Christus gaat, hè, dan moet je soms wel eens niet naar je verstand handelen, want dat blijft altijd beperkt. Maar als je hart is ingenomen door het werk van de Heilige Geest en door de Heer Jezus, dan mag je in de overgave aan een op het eerste horen vreemde opdracht je toch aan de Heere verliezen. En dan merken in die weg wie het van hem verwacht. Die komt nooit beschaamd uit en zeker niet bedrogen, maar die merkt het principe. Gewoon water, om maar in het beeld te blijven, wordt fonkelende wijn. Er komt glans aan het leven. Er komt een wonder in het leven. Het leven wordt de moeite waard, is de moeite waard en wordt steeds meer de moeite waard. Ook in een huwelijksleven, in een relatie tussen een man en een vrouw. Wat een zegen. Die twee eenheid in deze tijd van individualisme. En bruidspaar dan gaat dat over heel je leven. Ik zei, het begint in de binnenkamer, maar het gaat over je huis, over je gezin. Als de kindertjes zouden mogen komen, ook over je kinderen. Het gaat over je werk, het gaat over je vrije tijd, het gaat over je verbondenheid met de kerk. Fijn dat jullie blijven kerken in de Prielkerk, fijn. Het gaat over je oog voor de naaste, dichtbij en veraf. Het huwelijksformulier zegt ook dat je best wel eens moeilijke periodes in je huwelijk kan hebben. Maar dan moet je denken aan dat beeld uit Johannes 2. Toen het mis leek te gaan op het feest, toen kwam de Heere met dat bevel, zet die kruiken vol water voor me neer. En dan zou je de lege kruiken hebben. Vul het zelf maar heel concreet in. Dan zou je lege kruiken hebben, zet ze maar op het bevel van deze grote gast op je huwelijksfeest voor de Heere neer. En dan doet hij het wonder. En als hij niet geeft wat je vraagt, dat kan heel concreet zijn, dan heeft de Heere daar een reden voor. Maar dan blijft hij zelf wel. Want dat is het wonder, hè? Dat is het wonder. Hier is het maar één keer, Kana. Maar sinds Pinksteren, als je het mag verstaan, dan blijft de Heere als leidsman en Heere van het geloof. Bruidspaar, leef met deze Heere. Zoek hem. En ontmoet hem en ontdek dat zijn woord de waarheid is. Ken die houding, niet alleen op de knielbank, maar heel je huwelijksleven. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En als we zo het spoor mogen zien dat door de wereld staat en waar we onze voetstappen in mogen leren zetten de toekomst tegemoet, dan gaat het inderdaad van een bruiloft naar een bruiloft. Ja. En dat bedoel ik niet dat jullie in de familie in dit najaar bij Leven en Welzijn nog een trouwerij hebben. Dat is ook een zegen. Maar dan bedoel ik het geestelijk. Dan gaat het van de bruiloft van Kana. Van de bruiloft van Koen en Danielle. als we in dat spoor der gerechtigheid onze voetstappen leren zetten naar de bruiloft van het Lam. Daar eindigt de Bijbel mee. En zo lang zal het huwelijk er zijn. En dat betekent ook, en we hopen dat ook te mogen zien in de gemeente, dat een christelijk huwelijk nou een afschaduwing is, een zwakke afschaduwing van zoals God om Jezus wil met zijn volk omgaat. Dat jullie huwelijk in dat licht mag staan, dan krijgt God de eer. En dan zijn jullie gelukkig. En dan zullen wij zien op een afstand of dichtbij, als ouders, als grootouders, ze hebben de Here lief. En ze willen zijn voetstappen volgen, zijn toekomst in. En dan hoop ik dat jullie heel lang getrouwd mogen zijn. Maar als de Here Jezus terugkomt in onze tijd, dat we dan ook mogen ingaan in de bruiloftzaal van het Lam. Want zalig zijn zij die geroepen zijn, die genodigd zijn tot de bruiloft van het avondmaal van het Lam. Dat te geloven en te doorleven, bruidspaar, wens ik jullie van harte toe. Amen. Lees nu het huwelijksformulier. Koen Laban en Danielle van der Kraats, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwde in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil de Heere zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Voor alles, bruidspaar, behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, met zijn gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden hoort te worden, en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk Godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die van de Heere ontvangen, in de ware kennis en vreze God zullen opvoeden, tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten zal leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn alle die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen tot het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God ons lichaam niet worden verontreinigd. Want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder, bruidspaar, behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u, bruidegom, weten dat God u gesteld heeft tot een hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als brozer aardewerk de eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent, en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien aan de noodlijdenden nog iets mee te kunnen delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe u, overeenkomstig het woord van God, uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot een hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen, die op God hoopten en hun mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar Heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld te geven van een ingetogen levenswijze. Dat geven God u, bruidspaar. Mag ik u nu verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Koen Laban, verklaart u hier voor God en voor zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw hier tegenwoordig. En belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouwe Godvrezend man als een wettige vrouw verschuldigd is. Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie. Koen Laban, wat is hierop uw antwoord? Danielle van de Kraats, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Koen Laban, hier tegenwoordig. En belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen en hem nooit zult verlaten. Heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is. Overeenkomstig het heilig evangelie. Danielle van de Kraats, wat is hierop uw antwoord? Bruidspaar, de Vader van alle barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, hij zelf verbinde u met oprechte liefde en trouw, en hij geven u zijn zegen. Amen. Het bruidspaar zal nu knielen, gemeente, voor de Heere, en wij zullen zingen dat 's Heere zegen op uw daal als zij geknield liggen, dat zingen we toe, staande. Maar als zij gaan knielen, zingen we van Psalm 134 het tweede couplet. En knielt eerbiedig voor hem neer. Dus nu eerst Psalm 134 vers 2. Dan het gebed om Gods zegen. En dan staande toezingen Psalm 134 vers 3. Laat ons samen bidden. Barmhartige God en Vader, die deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht hebt en door de band van het huwelijk verenigd, wij danken u voor de zegen die gij daarin aan dit echtpaar geeft. Dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan, Heere. Wil hun de genade geven dat zij verbonden in de eenigheid van het ware geloof, in de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin mogen leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst, Heere, om als het u belieft hun kinderen te geven, die op te voeden naar de eis en de belofte van uw verbond, in de onderwijzing, de tucht en de liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wil ons verhoren, o God en Vader, om Jezus wil, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Bijzonder zo om samen met en voor jullie te bidden. En we hopen en vertrouwen dat de Heere die zegen ook zal geven, persoonlijk en samen. Namens de Pnielkerk zal broeder Doornenbal jullie nu de huwelijksbijbel aanbieden.
Ja, doe maar een stapje terug. Ja, Koen en Danielle, als kinderen jarig zijn en ze krijgen cadeautjes en iemand komt met een cadeautje aan, dan komt het wel voor dat zo'n kind zegt van, oh, ik weet al wat erin zit, want ze zien het aan de verpakking, aan de vorm en ze hebben al wat wensen geuit en die combinatie daarvan. Dan weten ze het al. Ik mag ook een cadeautje aanbieden. En dat zit niet verpakt. En het is al gezegd. Dus jullie weten het al. Nu is het zo. Dat ik daar toch wat nuancering bij aan wil brengen. Want ik betwijfel of iemand van ons kan zeggen van, we weten alles al wat er in de Bijbel staat. En wat God bedoelt. Dus in die zin weten we maar heel weinig en van zelf uit weten we niets. Maar daarom is het een geweldig geschenk wat ik jullie mag aanbieden en waar je je leven lang voor nodig zult hebben om iets te ontdekken van de rijkdom die de Heere God in zijn woord aan ons gegeven heeft. En daarom, ik hoop dat jullie dat mogen ontdekken en dat je, zoals het al was, denk ik, dat je het woord van de Heere God al nodig had, dat je dat blijvend nodig zult hebben bij alle dingen in je leven. En als je dat doet, dus dan staan zoveel, er staat op elke bladzijde van de Bijbel wel een belofte. En als er één is die daar altijd, die dat altijd waarmaakt, dan is het Heere God wel. Van harte, God zegen in jullie. En ik, met veel genoegen mag ik deze Bijbel aanbieden.
Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen u hartelijk erkennen dat er plaats is bij u om de zegen te vragen. En dat de Heere Jezus die plaats heeft gecreëerd door zijn diepe volbrachte werk. Geef door de trekkracht van uw geest, Heere, dat we daarin mogen gaan staan. En dat we hem nodig krijgen en hebben, elke dag en ieder uur, heel ons leven lang. Wat een wonder dat dat niet aan hem zal liggen, dat hij dat wil werken en versterken. Dat bidden we dit bruidspaar toe. Wees met Koen en Danielle. We denken aan de wederzijdse ouders, ze komen uit christelijke gezinnen, christelijke families. Dat is niet vanzelf, Heere, dat we dan in spoor gaan. Daar is ook persoonlijke genade voor nodig. Maar we danken u toch voor de christelijke opvoeding en voor de kerkelijke betrokkenheid die er is geweest en er nog is. En wil dat leggen in het hart, Heere. En ons leren, die volheid van uw woord, daar raken we nooit in uitgeleerd. We bidden voor hen die niet gehuwd zijn of niet meer, of die moeite hebben in het huwelijk, alleengaande, die misschien verlangen naar een relatie. Heren, we mogen met al die lege kruiken, om zo te zeggen, bij u komen en ze bij u neerzetten. Ook met onze persoonlijke schuld, als we nog voor eigen rekening leven. Geef dat we daar genade voor krijgen om dat te doen. En als we u mogen kennen, schuchter of verder geleid op de weg, dan blijven we ook aangewezen op de uitgieting van uw genade. Want dat moet elke dag vernieuwd worden. En wat u betreft, kan dat ook. We bidden voor de familie, ook voor de grootouders. Gedenk ze allen, Heren, in de omstandigheden van ieder persoonlijk. Wees ook met het feest straks en wilt u daar zelf ook inderdaad de belangrijkste gast zijn. We danken u voor de eerbied van deze dienst, ook voor de begeleiding door onze muzici. Eerbiedig en ook op de inhoud van de psalmen aangelegd. Heren, dat we gezongen hebben met ons hart, bekeer ons als dat nog dicht zit voor u. Dat is toch diep ernstig. En vernieuw het leven als de genade gekend mag worden. Want u maakt van gewoon water fonkelende wijn. En zo doet u het geestelijk ook. En dat wij dan bij dat woord van de trouwtekst zouden leven. Wat hij u ook zeggen zal, doet dat. En dat geeft u kracht om het te doen, om het wonder te ontdekken van ontfermende liefde. Zegen het bruidspaar, Heere, gedenk ons allen, vergeef onder de heiligste verrichtingen wat niet was naar uw heilige wil, maar zegen uw toezeggingen en dat om Jezus wil uit genade. Amen. Er is nu collecte, er wordt één keer gecollecteerd. En we luisteren dan even naar de muzici. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.